Goedemorgen gemeente. Op deze eerste kerstdag heet ik u in het bijzonder, de gasten die in ons midden zijn, namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Met dankbaarheid en vreugde kunnen we u meedelen dat de broeders Beijer en de broeders Spies hun verkiezing tot respectievelijk ouderling kerkrentmeester en diaken hebben aangenomen. De broeders Van Doren en Van Dijk hebben helaas bedankt. Op 24 december werd Lucas Pieter Marius geboren als zoon van Martijn en Mariska van Verseveld. En ze wonen aan de Liniestraat 11. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 74. Komt verwonderd u hier mensen. Dit lied is afgedrukt op de uitgereikte orde van dienst. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk, de luisteraars thuis en de mensen in het baken een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. U is heden geboren, Jezus Christus de Heren. Amen. Van Psalm 108 willen we de verzen 1 en 2 zingen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. 1 en 2 van Psalm 108. naar de wet van de Heere onze God. En de samenvatting van de Heere Jezus Christus zingen we het Stille Zijn Nacht. De drie aangegeven versen Stille Nacht, Heilige Nacht. Wij gaan ook vanmorgen weer voor de spiegel staan van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of wat onder op de aarde is, of wat in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, onze God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte dit samen tot een hoofdsom toen hij sprak: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Samen bidden wij nu om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we komen u danken dat uw belofte inderdaad heerlijk vervuld wordt en heerlijk vervuld is in de komst van de Heere Jezus Christus. U had hem beloofd en hij is geboren. En daar mogen we vandaag weer bij stilstaan, net zoals morgen. We danken u daarvoor. Dan is het een feest, omdat Christus, ja, u zelf in feite mens werd op deze aarde. Maar niet voor de aardigheid, maar omdat de aarde zo aards was. Zo zondig. En eigenlijk merken we dat best wel als we luisteren naar de 10 woorden, de 10 geboden. En als we in de spiegel kijken. Als we in de spiegel kijken van de Bijbel. En we leggen ons leven daarnaast. En we moeten de verschillen zoeken. Dan zijn er dat heel veel. Ontelbaar eigenlijk. Heren, we danken u. Dat u daarvoor niet teruggeschrokken bent. Maar juist daarvoor uw zoon hebt overgegeven. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Die heeft hij willen bedekken. Dan is er geen betere plaats om te schuilen dan bij hem. Laten we in zijn licht leven. Heere God, we bidden u vandaag ook om een witte kerst. Laat uw woord zijn als de regen en als de sneeuw. Die uit de hemel neerdaalt, de aarde nat maakt en zorgt voor vruchtbare groei en bloei. Laat zo uw woord zijn, telkens weer opnieuw, dat het ons bereikt en raakt en zo treft dat het ons trekt achter u aan en anderen meetrekt, zodat het wordt één groot, ere zij God. Hoor ons, o God, uit genade alleen. In Jezus' naam, uw Zoon, onze zaligmaker. Amen. We lezen samen uit de Bijbel het kerstevangelie, zoals Lucas dat heeft opgeschreven, in het tweede hoofdstuk van zijn evangelie, de versen 1 tot en met 7. En daar lezen we en het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op. Van Galilea uit de stad van Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde toen ze daar waren dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen naar aanleiding van dit gedeelte met elkaar nadenken in de preek onder het thema en het geschieden, uitgerekend met kerst. Voordat we dat doen, willen we nog zingen uit Psalm 118. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. 13 en 14 van Psalm 118. Gemeente des Heren, vorige week dinsdag, toen is het gebeurd. Ik liep de parkeergarage uit en ik kwam in de grote hal die toegang geeft tot het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Ik was slechts op bezoek. En in die grote hal die toegang geeft tot de hoofdingang was het erg druk. Een gaan en komen van mensen. Sommigen in gedachten verzonken. Anderen blij, opgelucht. En ik voegde me in die grote massa richting de hoofdingang. En voor mij liep een wat ouder echtpaar. En ineens staat zij stil. Het scheelde niet veel of ik zou haar omver hebben gelopen. En daar kwam ook nog eens een keer bij, omdat ze een pas achteruit deed. Waarom dat? Nou, ze keek ergens naar. En ze liep naar een metershoge kerstboom toe, die daar in die hal opgesteld stond. Ze stak haar hand uit en ze voelde eraan. Dat is niet echt, zei ze. Waarop ik tegen haar zei, mevrouw, het is wat dat je genept wordt waar je bij staat. Het is juist zo belangrijk om echt van onecht te onderscheiden. Zeker als het gaat over het kerstfeest. Weet je hoe Lucas dat doet? De evangelist. Om juist dat echte te onderstrepen. Dan gebruikt Lucas in zijn evangelie heel vaak die woorden en het geschieden. In de zin van het is echt. Het is echt zo gebeurd. En daar kunnen we Lucas echt wel toevertrouwen, want helemaal in het begin van zijn evangelie heeft hij dat opgeschreven, dat hij alles eerst keurig netjes is nagegaan. Daar zitten helemaal geen verzinsels bij, dat heeft hij niet uit zijn duim gezogen. Daar kun je van op aan. Ik denk dat dat belangrijk is, om het maar in en uit die Bijbel te lezen. Wat daar geschreven staat, wat daar verkondigd wordt. Want van de straat zul je het niet horen, ben ik bang. En trek elke dag daar gerust maar wat tijd voor uit, hoor. Om te lezen in dat woord van God, in de schriften. Om die te onderzoeken, die getuigen van Jezus Christus. Gewoon je Bijbel je eigen maken. En niet even gauw googelen op internet. Dat is vaak maar zo en ook gekleurd als je niet oplet. Lees je Bijbel. Dat is de bron. En maak daar maar dagwerk van. Dat is echt. Niet onecht. En het geschieden. Dat is trouwens een heel typische uitdrukking bij Lucas, hè? En het geschieden. In het Nieuwe Testament komt dat zo'n 232 keer voor. En Lucas gebruikt het 80 keer in zijn evangelie. En in het tweede boek van Lucas, de Handelingen, heeft hij er nog eens een keer 58 keer aan toegevoegd. Dat is dus 138 als je dat optelt. En Matthäus die komt niet eens aan de 20. En Marcus ook niet, en Lucas en Johannes ook niet. 17, 18 en 16. En Lucas 80. En het geschieden. Oh ja, wat geschiedde er dan? Hebben we net gelezen. Wat er geschiedde. Lucas die schrijft dat twee keer in die paar verzen. Lucas 2 van 1 tot en met 7. Dit is echt. De eerste keer dat Lucas het gebruikt en het geschieden, dat gaat over dat gebod, dat bevel dat die keizer Augustus in Rome had uitgevaardigd. Heel de wereld moet te boek gesteld worden, ingeschreven worden. Ja jongens, dat is handig. Als je wil weten hoe rijk dat je bent, of hoe rijk dat je kunt worden, dan moet je dat maar niet afwachten. Dat moet je bekijken. Dat moet je berekenen. Dat moet je van tevoren even in de gaten hebben. Dan moet je de balans opmaken, zoals ze dat wel noemen. Eens kijken van wat heb ik nu? En wat kan ik nu? En wat zou ik over 3, 4, 5, 10, 20 jaar kunnen hebben? En waar moet ik dat vandaan halen? En als je dat goed berekent en uitkient, ja, dan kun je gaan bouwen vandaag de dag met het oog op de toekomst. En dan kun je vast gaan denken van wanneer koop ik dat huis? Wanneer die andere smartphone? Ja, wacht eens even. Zo was Augustus dus bezig. Hè? Die wilde eens kijken van hoeveel mensen heb ik in mijn rijk? Hoe rijk ben ik aan mensen? En hoeveel belasting kan ik daarvan vragen? Maar weet je wat nu het mooie is? In deze geschiedenis lees je dat echt hoor. Dat in deze wereldgeschiedenis van keizer Augustus geen wereldgeschiedenis schrijft, maar dat God de geschiedenis schrijft. Dat is echt. Die hele grote inschrijving waarbij heel de wereld in rep en roer komt en alle mensen op de been, want ieder moet naar zijn plaats van waar zijn voorgeslacht geboren is. Heel die wereld in beweging, het lijkt wel één grote evacuatie. Indrukwekkend om te zien en om zo ook meegenomen te worden in al die stromen van mensen, de vaart van de volken. Ja, is dit geschiedenis? Ja, wat? Omdat het er twee keer voorkomt, hè? Is dat Augustus? En dan worden daar belangrijke namen genoemd, Cyrenius. En ook Jozef en Maria worden bij namen genoemd. En tegelijkertijd, hè, met dat je dat begin van het evangelie van Lucas leest, tweede hoofdstuk, merk je van ja, dit is het echt niet. Hier loopt het niet op uit. Want het is Lucas niet begonnen om die massale registratie van mensen. Het is hem er niet om begonnen om Augustus een plezier te doen. Nee, het gaat om dat tweede en het geschieden. Ja, maar dat staat dan maar op de tweede plaats. Is dat het wat Lucas wil zeggen? Terwijl dat wat op de tweede plaats staat toch in feite veel belangrijker is dan dat eerste keer en het geschieden. Dat tweede, dat staat eigenlijk een beetje achteraf. Het staat eigenlijk een beetje weggemoffeld. Het is net alsof dat niet te veel naar de voorgrond mocht komen. Ja, dat is toch zo. Soms lijkt het toch net alsof Jezus echt niet mag. Heb je dat nou ook? Kerstfeest. Groen en rood. Kaars of led. En heel veel Heere zegen deze spijs. En ondertussen zit Jezus ergens in een hoekje achteraf. Heel ver weg. Ach ja, wel bij de hand. En achter de hand. Voor geval van nood. Bij de hand als we zijn. Maar als ik Jezus echt wil volgen, dan moet ik hem wel voorop laten gaan. De eerste plaats, bovenaan. Anders heeft hij aan mij geen gevolg. En het geschieden. Lucas meldt het ons. Dit is echt. Alsof hij wil schrijven, ik heb het persoonlijk gecheckt. Nou, wat geschiedde er dan? Wel, toen ze daar waren, wie zijn die zij? Dat zijn zij die onder het bevel van Augustus van Nazareth naar Bethlehem gegaan zijn. Het is Jozef met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger is. Maar let erop hoor, vaak denken we dat, dan lezen we dat ook even heel snel in het begin van Lucas 2, alsof dat van Jozef een last minute boeking zou zijn geweest. Maar er staat niet geschreven toen zij daar kwamen, alsof Maria gelijk na aankomst in Bethlehem haar kind zou hebben gekregen. Lucas schrijft toen zij daar waren. Toen werden de dagen vervuld dat ze baren zou, dat ze bevallen zou. Er hebben zich dus eerst nog een aantal dagen, misschien wel een aantal weken aaneengeregen voordat die bevalling kwam. Want je gelooft toch niet dat Jozef Maria meegenomen heeft als ze al 9 maanden zwanger is? De reis was toch al niet zo gemakkelijk voor haar. Een dag of 4 op een muildier als je per ezel ging, in een tijd van gevaar, met kans op overvallen en noem alles maar op. In Nazareth, waar ze vandaan kwamen, werd ze ook maar met de nek aangekeken, ongehuwd en dan zwanger. Dat kon echt niet. Ach, vandaag de dag doen we niet zo moeilijk. Alles moet maar kunnen. De dagen werden vervuld, zo schrijft Lucas. Dat is ook zo'n typische uitdrukking van hem. Hij gebruikt hem 4 keer met dezezelfde woorden in zijn evangelie. En verder kom je deze uitdrukking niet tegen, buiten Lucas 1 en 2. De dagen werden vervuld dat ze bevallen zou. Wij zouden zeggen ze was uitgerekend. Ja, of moet je zeggen, nu begint het rekenen pas. Het rekening houden met Jezus, het tellen tot 1. Want met kerst is augustus ook uitgerekend. Ik geloof het vast dat hij dan de tel kwijtraakt. Want waar deze machtige keizer in Rome die volkstelling had georganiseerd om te zien hoeveel belasting hij zou kunnen innen, daar is Jezus gekomen, uitgerekend, om te betalen met zijn eigen leven, met zijn eigen bloed, een onbetaalbare schuld. Dat is echt. En al het andere wat we om Jezus heen fantaseren, dat is en blijft onecht. Terwijl het er juist om gaat dat je je aan deze betalende Jezus gewonnen geeft. Maria brengt hier Gods offerlam ter wereld. Gods enig geboren zoon. Kind in de kribbe. Kind geboren met maar 1 doel: om te betalen. Om betaler te zijn. Zalig maken. En daarom is het zaak dat je heel je leven en al je hebben en houden bij hem brengt. En het open en eerlijk zegt: o God, wat sta ik in de schuld voor u. Tegenover u. Maar ik weet dat er 1 betaalmiddel is. Jezus Christus. Als je dat doet, hè, dan zul je zien hoe dat oplucht. Dat is echt. Uitgerekend met kerst is de Heer Jezus Christus geboren, die komen moest om een volkomen verzoening voor al onze zonden te zijn. Uitgerekend met kerst. Althans, dan vieren wij het op 2 donkere dagen. Gelukkig schijnt nu de zon aan het eind van het jaar. Redder in nood en dood, uit dood en nood, door eigen schuld. Maar het zou heel goed kunnen, hè, dat wij ons daarom graag deze dagen wat hullen in sfeer. Want als je het hebt over nood en dood met kerst, dat gaat heel veel mensen te ver. Dat hoeft voor mij niet met kerst. Laat het aardig houden. Je moet wel gezellig blijven. Wij scheppen graag ons licht in de duisternis. Maar dat gaat uit, hoor. Vroeg of laat. Maar kijk nou eens wie daar ligt. Haar enige geboren zoon. Jouw heiland. Uw redder. Mijn zaligmaker. Gods zoon. Het is heel typisch, maar Lucas die vermijdt hier het noemen van de naam van Jezus. En officieel gebeurde dat ook pas later, hè, op de 8e dag. En daarom ook is het maar zeer de vraag of Augustus wel rekening heeft gehouden met dit kind. Of Jezus nu meegeteld is of niet. Of hij serieus genomen is of alleen maar erbij. En dat tekent toch wel je kerstfeest, hoor. Of je Jezus serieus neemt. En dat hij meetelt. En dat je hem niet even wat opzij parkeert voor erbij. Heel mooi heeft Lucas dat ene en het geschieden laten doorvloeien in dat andere en het geschieden. Zo al lezende weg lijkt het één vloeiende beweging te zijn. Maar vergis je niet, het is een keerpunt in de geschiedenis. Augustus, die zit maar te tellen. Maar als je Jezus niet telt, hè, als je geen rekening houdt met Jezus, dan ben je met kerst uitgerekend. En dat maakt het verschil van dag en nacht in je kerstfeestviering. Telt Jezus echt mee voor je? En is hij er echt voor je? Een keerpunt in de wereldgeschiedenis. In Gods geschiedenis met de wereld. Uitgerekend met kerst komt deze wereldburger met een hoofdletter van de hoogste orde om het rijk van God gestalte te geven. Om Gods koninkrijk te gaan verkondigen. Om zo de ronde te gaan doen. Wat is het heerlijk als Jezus je alles is. Het centrum van je kerstfeest, het centrum van je Goede Vrijdag, het centrum van je paas, het centrum van heel je leven. Dat je niet zonder hem kunt. Niet voor, niet tijdens, niet na de kerst. Jezus telt mee. Ik ben niet uitgerekend. Ik hou rekening met hem. Dat je telkens weer weet en te binnen brengt. Hij is echt. Als dat niet zo was geweest, hè? Ach joh, dan zag je leven er niet uit. Helemaal niet. Verloren. Wat is het daarom goed om je te concentreren? Op die komst van Jezus, die geboorte van hem, die in de geschiedenis in deze wereld gekomen is. Gods belofte, heerlijk vervuld. En was er toen een punt? Is kerst een eindpunt? Wat denk je? Of is het het beginpunt? Het is vervulde belofte. God heeft woord gehouden. In het Oude Testament al beloofd. In het Nieuwe Testament geboren en gekomen. Dat is een heel oud kerstliedje. En dat eindigt met... Het liep tegen het nieuwe jaar. Misschien kent u het wel. Kijk, dat is... Sorry? Dat liep tegen het nieuwe jaar. Ja, die lagen bij nacht in het veld. Ze hielden getrouw de wachten. Ze hadden hun schaapjes geteld. Eén voor één. Het liep tegen het nieuwe jaar. Dat hebben wij ervan gemaakt omdat kerst zo dicht bij het nieuwe jaar ligt. Maar je zou ook kunnen zeggen, met kerst breekt er een nieuw tijdperk aan. Dat God voor ogen stond om de balans op te gaan maken. Een andere dan Augustus. Een andere dan om te zien hoe rijk hij was. Jezus wilde arm worden, klein en nietig, met het oog op jou, op u, op mijn rijkdom in hem. Met Jezus Christus krijgt je leven echt zin. Zonder hem, ach, dan slenter je wat richtingloos en wat doelloos door het leven heen. Je wordt door de golven van je bestaan op en neer geworpen. Een verwarrend en afgrijzelijk spel van allerlei machten en krachten maakt zich meester van je. En probeert je te beheersen. Maar let erop. Deze geschiedenis van kerst. Die herhaalt zich niet. Ook al doen wij er misschien ieder jaar weer opnieuw dunnetjes over. Dit is het. Dit was het. Dit is echt. En dan legt het komen van Jezus Christus in deze wereld weliswaar de vinger op een zere plek. Want Jezus kwam, zoals we zeiden, niet voor de aardigheid. Maar hij kwam om te redden. En hij is het die een plek zoekt in jouw leven, in mijn bestaan. Nee, niet als een zoetsappige Christus. Vaak zijn de dingen van kerst bij ons zo bekend, hè? Zo vertrouwd en ook zo gemakkelijk geworden daardoor. En we spreken heel aandoenlijk over een kindje in de kribbe. Luister maar de interviews die gehouden worden op de radio of op de tv. Maar als je het ziet en inziet dat Jezus Christus, kind in de kribbe, zoon van God, God zelf, komt omdat jij meetelt voor zijn aangezicht, dan word ik blij, dan word ik dankbaar. En dan kan ik niet anders dan telkens weer opnieuw God danken. Een vrolijk kerstfeest heb ik, omdat ik blij mag zijn in mijn God. Gekke, hij vond geen plaats bij ons, daar in Bethlehem niet. Maar wij vinden plaats bij hem. Want die tot hem komt, die werpt hij niet weg. Hij vond geen plaats, maar God gaf hem een plaats in een kribbe en aan het eind in een kruis en in een graf. Om uiteindelijk een plek te krijgen verhoogd aan de rechterhand van God. En daarom, hè, daarom is door het geloof dat ook onze plaats. Dat is echt. U wordt geroepen om stil te staan bij kerst en je te bezinnen. Hij is echt. Hij telt mee. En Goddank, om Jezus wel, word ik niet over het hoofd gezien, maar tel ik mee voor Gods aangezicht. Pas op je tellen. Amen. We zingen uit op toonhoogte 78, midden in de winternacht ging de hemel open. Zie, daar staat de morgenster stralend in het duister. We gaan nu samen danken en bidden. Christus is geboren. Het is geschied, het is echt. En daar danken we u voor, Heer Jezus Christus, dat u gekomen bent als klein kindje in de kribbe. En dat u gekomen bent, niet voor uzelf, maar voor ons. Dat was nodig. En daarom heeft uw vader het ook zo laten gebeuren. We danken u ervoor, want wat hadden we gemoeten als u niet gekomen was? We weten ook dat u eigenlijk helemaal niet welkom was. Dat er geen plaats was. Ja, uiteindelijk in een kribbe. Een voerbak voor de beesten. Eigenlijk schandalig. Maar u schaamde zich niet. Heel uw leven lang niet. Eigenlijk had u geen plaats om uw hoofd neer te leggen, net zoals de vogels of de vossen die dat wel hebben, dan aan een kruis. Daar kwam u voor. Het is geschied, het is gebeurd, het is echt. En met al die geschiedenis is dat geen verleden tijd, maar zijn dat zaken die ons raken, ook vandaag de dag en morgen weer opnieuw. Daar kunnen we mee in het leven staan. Met die ene naam. En met Jezus weg en werk. Wat hij deed en zei. Wat hij volbracht heeft. Heere God, wilt u ons dan bewaren daarvoor dat we Jezus alleen maar voor het lest houden. En voor de rest vinden we hem best. Voor achter de hand. Als een soort EHBO. Bewaar ons ervoor dat we hem niet afdanken, maar dat we hem echt voorop laten gaan. En dat hij de belangrijkste is op ons kerstfeest, maar ook overmorgen en het nieuwe jaar en al de dagen van ons leven. Heere Jezus, we kunnen u niet missen. Geen dag, geen uur, geen ogenblik. Heere God, we bidden u, laat deze boodschap dat Jezus echt is, en dat het zo geschied is. En dat we maar hoeven te tellen tot één. En dan zijn we uitgerekend. Laat die wereldwijd bekend worden. Tot in de verste verte toe. En wilt u daarom ook de zending gebruiken. Om die boodschap verder te laten gaan. Maar wilt u ook ons inschakelen. Zodat de boodschap niet stopt bij ons. En dat we het alleen maar voor onszelf zouden houden. Zou kunnen. Het mag niet. Geef dat we ambassadeurs zullen zijn van de zaken van uw koninkrijk. Van de dingen die de Heer Jezus Christus hier heeft gedaan op aarde en nog doet in de hemel. Waar hij aan uw rechterhand zit om eenmaal terug te komen en ons te vragen, wat heb je gedaan met mijn naam? Heere God, we danken u als er dankbaarheid mag zijn en vreugde. Omdat Lucas geboren werd bij Martijn en Mariska van Verseveld. Heere God, geeft dat ze hun beide jongens, ook Tom, mogen voorgaan in de weg van uw woord. En geeft dat ze daarin gedragen worden door uw woord en geest. We willen u bidden voor de broeders Beyer en Spies die hun benoeming mochten aannemen nadat ze verkozen zijn geworden. Tegelijkertijd bidden we ook voor de broeders van Dijk en van Doorn, die moesten bedanken. Geef, Heere God, dat we in al onze beslissingen rust mogen vinden. En het alles ook voor uw aangezicht hebben mogen neerleggen. Dan is het goed. Heere God, we bidden u voor een ieder die een moeilijke weg gaat van ziekte en zorg. Mensen die ook om zieken en zorgdragenden heen staan als mantelzorgers, familieleden, van heel dichtbij. Geef, Heere God, dat we het mogen merken in dit alles ook gedragen te worden door uzelf. En dat we er niet alleen voor staan. Maar geef dat we zo ook iets mogen doorgeven van de liefde van de Heere Jezus Christus, in onze handel en wandel. Heere, we bidden u ook om vrede op aarde. Straks zingen we dat weer, met die mooie woorden van de engelenzang. Maar laat het niet slechts bij woorden blijven. Geef vrede, Heere, geef vrede. Die vrede waar u op uit bent, in uw Zoon Jezus Christus. Een vrede die alle verstand te boven gaat. We kunnen er niet bij, maar daarom kunnen we het er niet bij laten zitten. Geef dat we van harte daarop uit zijn. U liefhebbend ook de naaste liefde hebben, dichterbij en verder weg. Ga met ons ook het verdere van deze dag, neem ons in uw hoede en breng ons ook zo mogelijk vanavond weer te samen. Als we opnieuw mogen ophoren, samen mogen zingen en luisteren, uw naam ter eer. Hoor ons, o God, in Jezus' naam alleen. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. Om deze boodschap van kerst ook verder te brengen dan onszelf, hebben we binnen onze kerk een organisatie als de IZB, de Inwendige Zendingsbond. Die mag vandaag bedacht worden in de eerste rondgang. En die bevelen we heel hartelijk bij u aan, als ook de tweede rondgang voor de kerk en de derde voor het bijstand in het pastoraat. De Heere zegenen u en uw gaven. Daarna willen we zingen het lied waarin de engelen ons zijn voorgegaan, het Ere zij God. Ga nu heen in die vrede van de Heer Jezus Christus, dragend zijn zegen en die ook uitdragend. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.